Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om u te zien. Ja, ik ben blij dat ik hier samen met jullie de Heere groot mag maken. En het is een eer om namens de Heere Jezus Christus woorden van hem door te geven. We hebben net best wel een lange tekst gelezen. Volgens mij zijn het 50 versen in totaal. Ja, dat gaat mij in ieder geval niet lukken om ze allemaal uit te leggen. Maar ik ga wel proberen een overview te geven over datgene wat we hebben gelezen. En de titel van de preek is eigenlijk Jezus, de ware delicatesse. Jezus, de ware delicatesse. En 2 weken geleden hebben we nagedacht hoe God zijn gastvrijheid liet zien door een tafel te dekken. Ik hoop dat jullie dat nog kunnen herinneren. God dekte een tafel voor 10 à 15.000 mensen in Galilea, ergens op een vallei. En dat noemen we de wonderbare spijziging. En de week hiervoor, ik was er zelf niet bij, ik moet de preek eigenlijk nog nakijken, maar daar hebben we eigenlijk gelezen dat de Heer Jezus Christus sterker is dan het water. Hè? En dat hij de Heer is over de natuur. Psalm 29 vers 10 zegt er dan ook zo mooi. Hè? Ook de Heer troont boven de watervloed. Ja, de Heer troont als koning voor eeuwig. En Mozes moest ervoor zorgen dat het water verdween. Maar Jezus loopt over het water. En onze Heer gebruikt het water niet om in te zwemmen. Maar het water is aan Christus onderworpen. Het wast zelfs zijn voeten. Als hij er overheen loopt. En het moet een angstaanjagende scène zijn geweest om iemand te zien lopen op het water, hè? En al helemaal als God in de storm naar je toe komt. Maar ik hoop dat we vorige week ook hebben mogen leren dat als we God eenmaal omhelzen door te geloven in Jezus Christus, dan bestaat er geen veiligere plaats in dit heelal. En dan kijken we vandaag ook naar ons tekstgedeelte. En dan zien we in de eerste 3 versen dat mensen die bij de wonderbare spijziging waren op zoek zijn naar de Heer Jezus Christus. En ze kunnen Jezus niet vinden, maar zien aan de overkant van dat meer wel een schip van discipelen liggen die ze zelf weg hebben zien varen. Ze stappen in wat bootjes die aan zijn gekomen en varen dan naar de overkant. En eigenlijk kunnen we daar echt wel een goede les uit leren. Het is misschien niet de hoofdzaak van het tekstgedeelte, maar de les die we hieruit kunnen leren is dat de discipelen een richtingwijzer zijn naar de Heer Jezus Christus zelf. En dat is wel heel belangrijk, dat we als discipelen en als gelovige mensen, mensen die geloven in de Heer Jezus Christus, een richtingwijzer zijn. Zoals deze mensen, doordat ze zagen dat de discipelen in de scheepjes naar de overkant waren en dat ze wisten dat Jezus altijd met zijn discipelen zou zijn, dat ze uiteindelijk richting zijn discipelen uiteindelijk Jezus konden vinden. Nou, we hebben dan een scène die zich afspeelt in de woonplaats van de Heer Jezus zelf, hè, Capernaum, waarbij er misschien een paar honderd mensen zijn die allemaal naar Jezus komen. Ze hebben geen eten bij zich, maar ze weten natuurlijk wel dat die discipelen 12 manden hadden, waar brood in zat en vis natuurlijk. De menigte vindt Jezus en stelt Jezus dan een vraag. Dit is wel een hele belangrijke, want Rabbi, ze beginnen met het woordje Rabbi, hè? Hoe ben je hier gekomen? En Rabbi is echt een hele hoge titel, zeg maar. Als je het hebt over een rabbi, dan eer je hem echt. En dan doe je eigenlijk ook wel wat hij zegt. En een normaal mens, hè, ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen. als iemand aan ons zou vragen, hey, hoe ben je hier gekomen? Dan zouden we zeggen, ik heb zo'n geweldige voorzienigheid van God gehad. Ik ben over het water gaan lopen. En ik ben uiteindelijk hier in Kafarnaum terechtgekomen. Maar de Heer Jezus Christus vindt dat helemaal niet zo belangrijk. He, zoals wij ademen eigenlijk ook niet zo belangrijk vinden, is het voor de Heer Jezus ook niet belangrijk dat hij gewoon de basis van de natuur, dat alles aan hem onderworpen is. Het is nu eenmaal zo. En hij gaat daar dan ook niet op in. Maar hij kent de intenties van de mensen en zegt direct dat ze alleen maar gekomen zijn omdat ze denken dat ze iets van hem kunnen krijgen. Of het nu eten is, of een genezing, of een aardse koning. Het draait allemaal om hunzelf. Me, myself en I. De tekenen die Jezus doet, dat hebben we al de afgelopen keren mogen zien, is een winst voor degene die ze zien. Die zien waarom Jezus deze tekenen doet. Maar een verharding voor degene die niet zien wie Jezus is. Dus aan de ene kant werkt het ten goede. Maar aan de andere kant kan het ten kwade keren. En als we niet oppassen. De ene mens heeft ogen die naar Jezus kunnen kijken. En de ander die kan alleen maar kijken naar het wonder. Waardoor de mens zelf verblind wordt door het wonder. En Jezus een bijrol krijgt. Als we niet oppassen, focussen we ons op de arm van God. Terwijl als je een beetje de Puritein hebt gelezen, dan moeten we ons niet focussen op de arm van God. Maar we moeten ons vooral focussen op het aangezicht van God. Zoals de kerstman vaak een bijrol krijgt zodra de kinderen een cadeau hebben ontvangen. Ik weet niet, heb je dat wel eens gezien? Als een kind bij de kerstman op schoot komt zitten. En dat kind krijgt het cadeau. Het kind maakt het cadeau open. En die hele kerstman is verdwenen. Het gaat dan niet meer om de kerstman. Het gaat dan om het kind en het cadeau. En zo zit het eigenlijk met de natuurlijke mens. Het gaat helemaal niet om de gever. Het gaat eigenlijk alleen maar wat je kan krijgen. Hè? En sommigen van jullie hebben volgens mij een les gehad. Geestelijke groei. En daar had je ook een treintje. Daar had je volgens mij feit. En geloof, geloof, feit en gevoel. Maar als je dat gevoel vooraan zet, dan hebben we het over de natuurlijke mens. Die eigenlijk alleen maar wil krijgen wat het voelt. Of wat het graag wil. Het gevoel spreekt bij zo'n persoon boekdelen. En daar wijst Jezus steeds op. Hey, je bent niet voor mij hier. Je bent hier alleen voor jezelf. En dat is niet de juiste intentie. Het doet me ook denken aan een kinderlied, heel populair. Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot open voor God? We kunnen Jezus willen hebben omdat het ons goed uitkomt. Een Jezus plus evangelie. Jezus plaats ik erbij. En dat is typisch iets voor de natuurlijke mens. Het draait altijd erom wat het voor hem of haar oplevert en anders hoeft het niet. Maar Jezus' woorden zijn in vers 27 duidelijk. Hij zegt daar, werk niet om het voedsel wat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. En met andere woorden, hij zegt eigenlijk stop ermee om je buik of je eigen verlangen steeds te voeden. Het vergaat, het is niet blijvend, het is leeg, het is dor, het is droog. Die eigen verlangens die je continu aan het voeden, helpen je geen stap verder. Maar zoek voedsel die je niet zelf kan bereiden. Die je gegeven moet worden door de Zoon des mensen. En de Zoon des mensen kun je herkennen aan het zegel. En voor de kinderen, jullie hebben vast wel, jullie weten vast wel wat een zegelring is, hè? Een koning had vroeger wel eens een zegelring. En dan doopte hij het een kaasvet. En dan plaatste hij het op een brief of op een envelop. En dan wisten we zeker dat het van de koning was. En zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij is uit de hemel neergedaald en het bewijs dat hij de zoon des mensen is, die steeds in het Oude Testament wordt verzegd, is dat hij van God afkomstig is. En een verzegeling betekent hij is totaal, het totale eigendom van God zelf. Net als dit pakje snoep, volgens mij had ik hier een pakje snoep, ja. Zie je, pakje snoep, hè? Zie je, het is mijn snoep. Ja toch? Van mij toch? Kan ik pakken. En je hebt al een lolly, dus je hoeft niet. Maar, Mere, wil jij een snoepje? Alsjeblieft, geef deze ook maar aan Eli, ja? Aan Eli. Ja? Ja. Als ik nog meer snoepjes heb, mogen jullie straks pakken. Maar ik mag zelf doen wat ik wil met dit snoepje, zie je dat? Oh, ik mag zelfs strooien over de vloer. Ik mag, oh. Jullie krijgen waarschijnlijk straks andere snoepjes. Maar ik mag dus zelf mee doen wat ik wil. Zie je? En zo doet God met de Heer Jezus Christus wat hij wil. Hij is een instrument in Gods handen. Hij kan niets anders doen dan dat de Vader wil. Hij doet wat hij opgedragen krijgt van God zelf. En als het God is, behoren wij als discipelen, die menen ook kinderen van God te zijn, precies hetzelfde te hebben. We zijn in Gods hand. En wat God met ons wil doen, dat mag hij zelf weten. En ik denk dat we allemaal wel eens iets hebben gegeten waarbij we dachten, wauw. Nou, ik wel althans, hè, dat zie je wel een beetje aan mijn buikje. Maar dat we echt dachten van wauw. Ik wil dat ik kon blijven eten zonder dat ik misselijk zou worden, zonder dat ik buikpijn zou krijgen. Weet je, we hebben allemaal wel eens een lievelingsgerecht. Hè, en ik weet niet, ik ben nog nooit in een 4-sterren restaurant geweest, maar ik heb me laten vertellen, als je daar naartoe gaat, dan heb je de topkoks van Nederland. En als jij daar ingrediënten bij elkaar maken, toch een orkest in je mond van smaak, dat wil je niet weten. Dat wil je eigenlijk wel weten, maar ik kan het in ieder geval niet betalen. Maar, geweldig. De koks maken eten die een reactie geven aan je smaakpapillen, zodat je als het ware een orkest van smaken in je mond proeft. Het moet heerlijk zijn. En dat bedoelt Jezus als hij zegt dat men voor het voedsel moet gaan dat blijft. Jezus vergelijkt zichzelf met het beste eten wat iemand kan hebben, waarbij de smaak van het eten nooit verloren gaat. En naast hem niets anders meer nodig is. De vraag van de menigte is dan natuurlijk, wat moeten we daar dan allemaal voor doen? Iedereen wil wel eten, iets eten wat eeuwig leven geeft. He, waar je zo van onder de indruk bent dat je nooit meer iets anders wil. Wat moeten wij daarvoor doen? Is een logische vraag. Maar dat is tegelijkertijd het probleem van ons mensen. Wij mensen denken dat we eeuwig leven kunnen verdienen. En dat is ook het grootste verschil met alle andere godsdiensten en het christendom. Alle andere godsdiensten, daar moet je iets voor doen en dan maar afwachten of je het wel krijgt van die God. Maar bij het christendom hoef je niks te doen om het te verdienen. Sterker nog, je kan niks doen om het te verdienen. Je kan niks doen. Want zoals de tekst het hier ook ons zegt, het is niet het werk van de mens, maar het is het werk van God. Het is het werk van God. En zoals we eigenlijk in deze wereld alles proberen zelf te verdienen. We voeden onze kinderen op met een beloningssysteem. Als je rustig in de kerk hebt gezeten, vooral die kleine kinderen, krijg je straks een snoepje. Dat is een beloningssysteem. Ze leren al van jongs af aan direct iets te moeten doen om iets te krijgen. Hè? En als je geslagen bent met je opleiding, hè, als papa en mama ja, dat geld hebben, dan, ja, dan krijg je wel je rijbewijs. Of als je hard hebt gewerkt, krijg je je salaris. Of als je je best op school, dan krijg je een diploma. Alles van ons gaat om presteren. Dat zit er zo in. En dat heeft te maken dat we zo op onszelf gericht zijn. We leven in een voor wat hoort wat wereld. We moeten presteren voordat we wat krijgen. Maar bij God hoeven we niet te presteren om eeuwig leven te krijgen. Nee, God heeft gepresteerd voor ons. En dat heeft hij perfect gedaan voor ons. Zodat we niets moeten doen om maar bij God in het reine te komen. Dat zie je vaak. Hè? Ook vooral bij christenen. Hè? Ze hebben gezondigd. En dan, ja, nee, deze zondag kom ik niet naar de kerk. Hè, of ik kom niet naar de bidstond. Of zuster, discipelschap. Nee, sla ik deze keer over. Maar hoe komt dat nou? Dat komt omdat je nog denkt dat je in een beloningssysteem bent. Dat je de waarde bent verloren op het moment dat je hebt gezondigd. Maar dan kijk je naar jezelf. Maar deze tekst zegt constant tegen ons, het is niet het werk van jou. Het is het werk van God zelf. En als je het werk van God zelf begrijpt, dan kan je ter alle tijden tot hem naderen. Niet om wat je hebt gedaan. Maar omdat je waardevol bent geworden omdat Christus de toren die jij verdient hebt weggedragen aan dat kruis. Het is echt heel belangrijk. Hoe vaak zit je niet in de put? Omdat je denkt dat je niet waardig genoeg bent voor God. Maar deze tekst zegt ons, je moet niet kijken naar je eigen werk. Je moet kijken naar zijn werk. Je mag als kind en nacht door de Vader naderen tot Christus zonder dat je maar een tegenprestatie hebt gedaan. Je mag naderen tot Christus zonder enkele tegenprestatie dan ook. Als we steeds maar willen presteren, raken we uitgeput. En onze prestatiecultuur is zo geniepig dat het zelfs christenen onzeker maakt of ze wel goed genoeg zijn voor God. Aan de ene kant ben je goed genoeg voor God. God aanvaardt jouw kwaliteiten. God aanvaardt jou als vrouw. God aanvaardt jou als man of echtgenoot. God aanvaardt jou als kind. Maar aan de andere kant moet je ook weten dat je in deze hoedanigheid niet voor God kan komen te staan. Je hebt een advocaat nodig. Je hebt een advocaat nodig. En daarom mogen we niet meer naar onszelf kijken. Maar we moeten luisteren naar onze vertegenwoordiger Jezus Christus. Die zegt in vers 29, dit is het werk van God. Te geloven in degene die God gezonden heeft. We moeten kijken naar het werk van God. De menigte wil werken doen in het meervoud. Maar God doet maar één werk in het enkelvoud. Adam heeft namens ons gefaald door de eis van God gehoorzaamheid te breken. Er kan dus niets meer van onszelf uitgaan. Maar het is een werk van God. En dat is zo moeilijk voor ons mensen om te begrijpen, omdat we zijn grootgebracht met een beloningssysteem. We moeten er ook wat voor doen. Het kan ons toch niet zomaar aanwaaien? Als we het hebben over de redding, hè? Dus wel. En dat komt niet door ons, maar dat komt door God die zijn grote goedheid toont. Door iemand die helemaal niets met God te maken wil hebben, van binnen te veranderen. Zodat hij gaat waarderen wie de Heer Jezus Christus is. De staat van de mens is soms zo armoedig, dat we zelfs in onze geestelijke armoede rijk denken te zijn. Maar onze tekst zegt het. Het is Gods werk. Om ons te laten geloven dat Jezus door God gestuurd is. En daarmee kunnen we niet onszelf aanprijzen. Maar daarmee kunnen we alleen God aanprijzen. Het is niet door werken. maar het is door geloof. En het geloof is het werk of een gift van God aan ons die geloven. Het woordje geloof in vers 27 staat in de tegenwoordige tijd, hè? Daar moeten we wel rekening mee houden. Waarbij we moeten zeggen dat geloven niet eenmalig is. Geloven is iets blijvends. Je kunt vandaag niet in de zonde leven en zeggen dat je gisteren en eergisteren geloofde. En daarbij deed wat God zei. Waardoor je vandaag niet hoeft te doen wat God zegt. Dat is onlogisch en heeft niets met het geloof te maken. Daarom roepen we hier geen mensen naar voren om een zondagsgebed samen op te zeggen. Wanneer je werkelijk gelooft, dan zal dat de vruchten laten zien in je leven. Dan wil je hem vandaag meer gehoorzamen dan dat je dat gisteren deed. En daaruit vloeien de werken voort die God ook nog eens voor ons heeft voorbereid om daarin te mogen wandelen. Efeze 2 vers 10. We hoeven onszelf daarom niet de vraag te stellen of we wel goed genoeg presteren voor God. Maar we mogen rusten in het feit dat je geen hoge eisen aan jezelf hoeft te stellen. Laat me iets. Stelt u wel eens hoge eisen aan jezelf? He, dat je zo graag die eisen wil hebben. Dat je zo graag die eisen wil doen om maar op de een of andere manier God te pleasen. Dan wil ik je zeggen, dan ben je aan de verkeerde kant bezig. Je moet geloven in het werk van de Heer Jezus Christus. En je mag rusten en tevreden zijn in datgene wat je op dit moment doet. Ben je een huisvrouw die haar huisgezin verzorgt? Prijs de Heer. Het is het werk wat God voor de grondlegging der wereld al voor jou heeft bepaald. Ben je een man die misschien in de ziektewet zit of even geen baan heeft? Prijs de Heer. Werk je? Ben je een kind die naar school gaat en studeert? Prijs de Heer. Het is het werk wat God op dit moment voor jou heeft. Je hoeft niet op de een of andere manier te switchen om maar te denken dat je God op die manier beter kan pleasen. En dat behoort rust te geven. Rust. En dat is wat God bedoelt. Wanneer we gaan eten van zijn brood, dan gaan we in eerste instantie de innerlijke rust krijgen die niet meer in die prestatiecultuur thuis hoort, maar iedere keer wanneer het zich presteert, eigenlijk een vingertje krijgt van, hey, pas op. Dit is niet de genade waarvoor ik ben gestorven. Dit is een prestatiedrang die niet thuis hoort in het koninkrijk van God. Ik heb het volbracht. En het gaat niet meer om jou. Zoals broeder Julian net ook tegen ons heeft gezegd. Maar de menigte weet niet van ophouden. En daagt Jezus echt uit. Hè? Het komt er in vers 30 eigenlijk op neer dat de wonderbare spijziging maar een voorafje was. Het was maar een voorafje. Het was een stokbroodje met kruidenboter. Weet je, zit in een restaurant, stokbroodje met kruidenboter. Weet je wel, of een soepie. Er moest nog wat veel meer komen. Want als Jezus de ware profeet is, dan moet hij wel meer doen dan dat. Ze willen meer van hem zien. Ze zijn niet tevreden met de tekenen. Ze willen meer. Net zoals het volk in de woestijn. Oeh. Manna. Vlees. Groente. Knoflook. Maar ontevredenheid is zondiger dan we denken. We zijn dan niet tevreden met wat God op dit moment geeft. Maar we willen meer hebben. Je hebt de ene auto nog niet gekocht of je kijkt dan naar de ander. Hebzucht en ontevredenheid wordt door God verschrikkelijk bestraft in de woestijn door sluipsturen. Nummer 10. Maar er is ook een gevaar voor ons. Waar we in deze commerciële tijd met één druk op de knop kunnen krijgen wat we willen. En nog met uitstel van betaling ook. Maar goed. We gaan terug naar de tekst. De rabbijnse gedachte van die tijd was dat Mozes het brood uit de hemel had gegeven en dat hij de eerste verlosser is. En dat er werd gewacht op een tweede verlosser, als het ware een profeet als Mozes. Maar Jezus antwoordt daarop in vers 32. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood. Mozes is in de verste verte niet te vergelijken met de Heer Jezus. We zien dat Jezus de vervulling is van alle geschriften. De verhalen en de voorwerpen in het Oude Testament wijzen steeds naar hem. Jezus is het onderwerp in de Bijbel. En als je de Bijbel op de juiste manier wil lezen, dan moet je begrijpen dat Christus verborgen is in het Oude Testament, maar geopenbaard is in het Nieuwe. Hij is de ladder naar de hemel in Johannes 1. Hij is het lam van God en de ware wijn in Johannes 2. Hij is de tempel en de verhoogde slang in de woestijn in Johannes 3. Hij is het levende water in Johannes 4. Hij is het wonder in Johannes 5. En in Johannes 6 vers 32 geeft Jezus aan dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald. Het is de eerste van de bekende ik ben uitspraken. En de ik ben staat voor de ik ben die zich openbaarde aan Mozes in de brandende braamstruik. God zelf noemt zich ik ben. God kun je niet in een hokje stoppen. We hebben het net gehoord. Jawel, Christus is Jawel. We kunnen God niet in een hokje stoppen. Vroeger kreeg men een naam en daar was een betekenis achter. Je kon hem als het ware inkaderen in een bepaald hokje. Maar God kun je niet inkaderen. Daarom kan hij geen andere naam hebben dan de ik ben die ik ben. Hij is het zijn zelf. Maar de ik ben uitspraken, met de ik ben uitspraken laat Jezus zien dat hij Jahwe zelf is. En net zo noodzakelijk is als alle zaken waarmee hij zich vergelijkt. Hij is de deur. Want zonder deur kun je niks beveiligen. Hij is de herder. Want zonder herder heb je alleen maar verdwaalde schapen. Hij is het licht. Want zonder licht wandel je in het donker en bezeer je jezelf. Hij is de opstanding en het leven. Waarbij hij zegt dat hij sterker is dan de dood. En in 6 vers 32 zegt hij, hij is het brood dat uit de hemel daalt. En brood is essentieel. Het is dagelijks voedsel waarmee je in dit leven overleeft. En zo is Jezus het brood waarmee je dagelijks geestelijk overleeft. Jezus is de vervulling van het brood dat neerdaalde vanuit de hemel. Hij is het ware brood dat je niet steeds meer hoeft te, dat je niet steeds hoeft te sprokkelen om mee te nemen. Hij is het ware offer, waardoor je niet telkens weer naar de tempel hoeft te gaan om te offeren. Hij is het brood dat geboren werd in Bethlehem. En wat zou Bethlehem nou betekenen? Huis van brood. Het is altijd Gods bedoeling geweest via het teken van het manna in het Oude Testament dat Jezus vanuit de hemel zou neerdalen om als voedsel te dienen voor onze zielen. Maar ook de eerste teksten uit Jesaja 55 die duidelijk laten zien dat Jezus de vervulling van de wet en de profeten is. In Jesaja 55 vers 2 zegt hij eigenlijk precies hetzelfde wat hij nu hier tegen deze menigte zegt. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? Waarom hou je je nou steeds bezig met dingen die jou eigenlijk geestelijk niet kunnen vervullen? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Luister naar mij. Eet het goede en laat uw ziel scheppen in overvloed. Jezus komt nagenoeg op alle bladzijden voor in het Oude Testament. En dat maakt het Oude Testament van vandaag nog steeds relevant. We zien daarbij dat wij de vervulling hebben waar God al zo lang, wat God al zo lang heeft beloofd. Het nuttige en het kennen van Jezus, of het eten van de 4-sterrenmaaltijd die God aan ons geeft, is zodanig om van te smullen dat we niets anders willen dan hem alleen. En ik hoop echt dat je dat hebt, want als u bekeerd bent, hè, als u bekeerd bent, hè, als u bekeerd bent, hè, en u heeft de eerste liefde van de Heer Jezus Christus gesmaakt, hè, dan hebben we alleen maar moeite met minder. Je kan dan bijvoorbeeld een computerspel spelen of de tv aanzetten en kijken en opeens kom je tot het besef, waar ben ik nou in hemelsnaam mee bezig? Of je bent te lang aan het praten met iemand over onnuttige zaken en ineens komt het in je op dat je dit nooit had gedaan als je je eerste liefde nog had. Of dat je gewoon wat vrijer bent dan normaal, hè? Je bent wat lolliger, hè? Of je zegt sneller iets over een ander. Of je snauwt naar je gezinsleden, je broertjes of je zusjes, je collega's. Maar dan zit er iets niet goed. Dan moeten we weer terug naar onze eerste liefde. Ik weet nog zelf, toen ik over mijn oren verliefd werd op Jezus. Als de dienst was afgelopen, was ik zo teleurgesteld. Ik bleef gewoon zitten totdat die koster de deur dicht deed, man. Ik wilde niet weg. Het leek net alsof mijn broeders en zusters een paar dagen kwijt waren. Ik moest thuis gaan zitten wachten totdat er weer een bidstond was voor de gemeente. Maar hey, die eerste liefde, hey broeder, zuster. Als je weet waar ik over heb, broeder, zuster. Dan wil ik tegen je zeggen, dan moet je weer teruggaan om te eten van Jezus, man. Je moet weer eten van hem, man. He? En die bidstonden, man. Die bidstonden die zo konden duren. Ik weet nog, joh. We waren in het kruispunt, joh. We bleven daar. We vielen in slaap. Die ander bad, die ander bad, die ander bad. Die werd weer wakker, die ander bad. En we gingen om 6:30 ochtends naar huis. Je eerste liefde. Hey, als we naar de disco konden gaan tot 4:30, 5:00 in de nacht. Waarom kunnen we niet bidden tot 4:30 en 5:00 in de nacht? Is het zoveel gevraagd? Nee, man, die eerste liefde, man. De eerste liefde. Hoe is het met u? Hoe is het met u? Als we niet dicht bij de Heere leven en niet dagelijks van hem eten en drinken door de Bijbel te lezen, een gebedsleven te hebben, te zingen voor zijn naam, teksten te memoriseren en family worship te hebben, worden we snel koud en kil. We gaan eigenlijk bewust in een geestelijke hongerstaking. Ben je in een geestelijke hongerstaking vandaag? Wanneer is de laatste keer dat je werkelijk bent gekomen om God te dienen? Of zit je hier gewoon uit, ja, gewoonte eigenlijk, wil ik bijna zeggen. Zou je liever thuis blijven, maar ja, je kan het niet maken om je gezicht hier niet te laten zien, weet je wel. Maar dat ben je al lang kwijt. Dan zit je hier gewoon om de banken en de stoelen te vullen, broeder en zuster. We moeten teruggaan naar die eerste liefde, man. Weet je, ik heb ook tegen mezelf gezegd, hè, Jurgen, je gaat scheef. Je hebt andere prioriteiten. Je moet je bekeren, want zo leef je in de gevarenzone. Het kenmerk van een christen hierin is dat hij of zij ziet in die toestand en vraagt om hulp. Hoe is jouw toestand? Je kan hier mooi zitten. Maar hoe is jouw toestand vandaag? Wanneer is de laatste keer dat je om hulp hebt gevraagd? Help. Ik heb al zo lang mijn Bijbel niet gelezen. Help. Ik heb een probleem. Je weet niet wat ik in het donker doe. Help. Hoe is dat? Wanneer is de laatste keer dat je naar de oudste of een broeder of zuster bent gegaan en hebt gezegd dat het helemaal niet zo goed gaat? Dat je gebedsleven een puinhoop is. En dat het te vergelijken is met hoog gras die niet gemaaid is. Ja, je pad naar je gebedskamer moet een plat gemaaid gras zijn. Is het normaal christendom? Is het normaal dat je dagelijks je terugtrekt om de Heer te zoeken? Hemel, wanneer je dit niet hebt gedaan, man, dan wil ik je echt vragen. Je moet echt het brood van God gaan eten. Je moet weer terug om die wijn van hem te drinken. Hij biedt het vandaag weer aan je aan. En dit geldt niet alleen maar voor leden, hè? Of niet leden. Dit geldt ook voor de leiders. Hoe eten wij van het brood dat uit de hemel is nedergedaald? Nou, ik wil een stuk nog. Ik ga niet te lang vers 36 tot 41. Hè, is het best wel een belangrijke tekst in dit hoofdstuk. Als we teruggaan naar de tekst. Dan zien we dat mensen zoveel van God kunnen zien. En zelfs zoveel van God kunnen horen. Maar dat ze toch niet geloven. Konden we soms maar in elkaar geschud worden. He, iemand, weet je, je kind die niet gelooft, weet je, het liefst wil je hem op de stoel zetten, je wil hem vastbinden, je wil daar zitten totdat hij zegt, ik geloof. Maar dat gaat niet. Het is soms erg om te zien dat je kind of je vader of je moeder of wie dan ook, je collega helemaal afdwaalt. Maar het geloof is alleen door God gegeven. En daarom is genade een vrije gift van God die het geeft aan wie hij wil. Net zoals dat snoepje van net. God kan het geven aan wie hij wil. Want in vers 36 zien we dat ze niet geloven terwijl ze wel hebben gezien. Dat betekent niet in de eerste plaats dat ze het geloof zelf in hun hebben en God afwijzen. Maar het is dat God ze al reeds heeft afgewezen. En daarom niet kunnen geloven. De mensen die niet geloven, heeft God afgewezen. En dat is normaal. De Bijbel zegt het ook in Romeinen 6. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We missen de heerlijkheid van God door onze zonde. Misschien hoor ik iemand zeggen, ja maar broeder, dit gaat wel erg ver. Je preekt hier uitverkiezing. Maar ik kan niks anders dan dat de tekst zegt. Ik moet me aan de tekst houden. Dit zegt de tekst. Ja, maar dan sommige mensen zijn gekozen om verloren te gaan. Nee, dat zegt God niet. Je bent al verloren. Het is de genade van God die ervoor zorgt dat hij een nieuw werk in jou doet. Zodat je wedergeboren bent geraakt. En daarom solo Deo Gloria. Alle eer aan God alleen en aan niemand anders. Zelfs niet aan een wedergeboren christen. God moet juist een bovennatuurlijk werk doen in mensen die gered worden. En dat is een heerlijke zegen voor iedereen die gered wil worden. Want als je vandaag hier bent en je twijfelt aan geloofzekerheid, dan mag je weten dat God je roept om te komen. Want het verlangen om een oprecht kind van God te zijn, komt niet van vlees en ook niet van de duivel. Het komt van God zelf. Als jij vandaag hier bent en jij hebt geloofsonzekerheid, dan mag je tot God gaan vandaag. Want het verlangen om een kind van God te worden is niet van jezelf en is niet van de duivel, maar komt van God alleen. En dan zegt hij, als je mij hebt gezien, dan moet je komen. En als je komt, dan zal ik je niet uitwerpen. Dat zegt God in zijn woord. En dat prediken wij. En ik hoop jullie ook. God is een genade God. God is een genade God. De zekerheid kun je krijgen. En dan gaat hij jou de smaak geven van een 4-sterren restaurant. En wanneer je dat hebt geproefd in je mond. Dan, en je gaat een beetje opzij. Dan zeg je tegen jezelf. Wow, maar dit is niet de smaak waarvoor je bent gestorven. De smaak van God is sterker dan welke zonde dan ook. En als je die zonde wil overwinnen, dan zegt de Heer Jezus Christus hier tegen jou, ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Eet mij op. Verslind mij. Kom naar mij toe. Lees de Bijbel. Mediteer op mijn woorden. En ik zal je een leven geven die overvloediger is dan dat je ooit hebt gekend. Dat is het leven van een christen, man. Daarom zit u vandaag hier. En misschien aan de ene kant moet deze boodschap weer bevestigd worden. Maar aan de andere kant kan deze boodschap opnieuw tot leven gewekt worden. Dat je ver afgedwaald bent. Dat deze boodschap precies voor jou is. Hey, ik ben het ware brood. Hey, kom terug. Ik ben genadig. Er is niks aan de hand. Je hebt je waarde niet verloren. Er is misschien wat modder op dat briefje van 1000 gekomen. Maar het bloed van Christus reinigt alles schoon. Kom naar mij toe. Het is niet te laat. Dat is de boodschap van deze tekst. En als je werkelijk tot hem behoort, dan zul je komen. En dan hoef je niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn om niet te komen. Je mag komen. Sterker nog, je moet komen. Want de eis van God is na de zondeval niet verdwenen. De eis van God is nog steeds dat we moeten leven voor zijn eer en voor zijn glorie. Dat is na de zondeval niet veranderd. En dat kan ook niet, want God is niet veranderd. De eis van de wet blijft nog steeds staan. Je moet God eren voor wie hij is. En als je dat begrijpt, dan is vandaag de dag. Dan kan je straks naar mij komen of naar wie dan ook. Of je gaat naar je binnenkamer en je zegt, Heere, ik ben er klaar mee. Ik weet dat u de ware hemelse brood bent die al voor de grondlegging der wereld is beloofd. En ik weet dat u mij heeft uitverkoren omdat ik naar u toe wil. Ik weet dat als ik uitverkoren ben, dat u me vasthoudt. Tot aan de laatste dag. Ik kan niet meer los. Christus houdt ons vast. Want niet op ons werk, maar op het werk wat God heeft gedaan op dat kruis. Kom dan vandaag. Kom dan vandaag tot Christus. Hey, ik hoor iemand zeggen, maar ik heb nog zoveel zonde. Maar dan wil ik tegen je zeggen, zoals Petrus dat zegt in vers 68, hè. Want we hebben het net gezongen. Waar wil je dan naartoe gaan? Waar wil je nou naartoe gaan als je zoveel zonde hebt? Dan moet je gaan naar Jezus Christus. Want hij heeft woorden van eeuwig leven. Een leven dat niet meer voorbij gaat. Hij zal je bewaken op die dag des oordeels. Op die verschrikkelijke dag. Dat oordeel dat zal aan je voorbij gaan zoals water afglijdt van een ganzenhuid. Dat oordeel is al geschied in Jezus Christus. En daarom kan hij jou zonder enig probleem opwekken. En laten gaan. Eeuwig leven. Wie wil dat nou niet? Daarom is er zoveel verdriet bij het sterven. Omdat het niet hoort bij een mens. Sterven hoort niet bij mensen. Sterven is door de zondeval gekomen. Maar Christus heeft het voor jou teniet gedaan als je gelooft in hem. Dan sterf je niet meer. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. Zegt de Heer Jezus Christus. Kom vandaag. Het kan morgen te laat zijn. Ik ga afsluiten. Ook u die lang in de kerk zit, aan het avondmaal gaat, maar thuis van alles uitspookt. Zie je, komt hier altijd gezellig, weet je. Je hebt een geweldig masker. Lacht, giert en brult. De hoogste toon. Ook voor jou. Als jij thuis allemaal vreemde dingen uitspookt, dan moet je je vandaag ook bekeren. Je haalt het niet op deze manier. Ook als je aan het avondmaal gaat, bekeer je vandaag. Breng het in het licht, zodat de kenmerken van een christen blijvend te zien zijn in je leven. Je kunt niet zeggen dat je een keer iets hebt opgebiecht, dus je kan ermee door. Nee, een christenleven is een uiterst transparant leven waarbij je je leven niet meer telt en niet meer kostbaar acht voor hem. Hij is het waard, omdat hij de woorden heeft van eeuwig leven. Jezus noemt zichzelf niet voor niets het brood des levens. Als we niet van hem eten, dan sterven we en komen we op een plek waar de grendels voor eeuwig gesloten blijven en er geen verlossen meer komt om je te halen. Jona 2 toch? Grendels. Die niet meer open kunnen, omdat de verlosser al is geweest. Je moet daarom nu die verlosser aannemen. En hij presenteert zich als het ware brood. Als we in ons tekstgedeelte steeds lezen dat hij uit de hemel is neergedaald, dan is dat uniek. Hij is daarom niet te vergelijken met Mozes. Jezus zegt het in ons tekstgedeelte meerdere malen. En wat hij hiermee bedoelt is dat Jezus al bestaat voordat er de tijd was. Hij heeft de eeuwige Zoon van God vanuit de eeuwigheid. De eeuwige Zoon van God is vanuit de eeuwigheid in de tijd gekomen om een lichaam aan te nemen die kon sterven. Om zich als een delicatesse weg te geven aan een ieder die gelooft. Ter ere van zijn vader. We lezen verder in het hoofdstuk dat deze reden hard is. Vele mensen, deze reden is hard, hè? En misschien zit je hier, deze reden is hard, ik wil ook wat doen. Maar daar hebben we het net over gehad, dat is het beloningssysteem. Je kan niks doen. Je moet gewoon aanvaarden dat je de genade van Christus nodig hebt. En dat het hem is en hem alleen. En als je dat aanvaardt en als je dat begrijpt, dan mag ik tegen je zeggen, dan ben je uitverkoren en dan moet je vandaag komen. Maar als je dat niet aanvaardt, dan zul je altijd strijden. En tegen mede-christenen en tegen jezelf. Hij zegt dat je moet eten van zijn vlees en moet drinken van zijn bloed. Je moet als het ware een bloedtransfusie ondergaan. Waarbij God het tijdelijk leven van jou wegneemt en wordt gecreëerd naar zijn beeld. Het is de boodschap van alle eeuwen. Die we onder welke omstandigheden dan ook Jezus op de hoogste plaats zetten. En dat is ons normale eten en drinken.